Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst, alle die hier zijn en ook mensen die thuis meeluisteren. Van harte welkom. Onze voorganger vandaag is dominee Arie van Vught, van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Mijn naam is Wim Mooiweer, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na de dienst zullen de dominee en ik hiervoor in de kerk staan. U bent van harte welkom natuurlijk met al uw opmerkingen en vragen. Wanneer je na afloop van de dienst samen graag wil bidden, en kom daar gerust voor, dan kunt u dat aangeven bij ons. Als u ons ernaar vraagt, dan zullen wij zorgen dat het voor elkaar komt. En dat is daar achter in de stilteruimte. Organist vanmorgen is Christian ten Hoven. We zingen nu uit het liedboek voor de kerk, lied 124. Nu daagt het in het oosten. En daarna is er een moment van stilte. En dan belijden we onze afhankelijkheid van God en horen we zijn groet. Dan wordt de tweede adventskaars aangestoken en een gedicht voorgelezen. Daarna zingen we uit de eigen bundel lied 159, U die mij geschapen heeft. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Wij geloven en we spreken daarom hardop uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.
Amen.
Ik wil u vragen te gaan zitten in een van de kinderen om de kaars aan te komen steken.
Nu mogen er 2 kaarsjes aan. Ons wachten wordt beloond. Het wordt steeds lichter in de kerk, dit huis waarin God woont.
We gaan zingen van het leven dat God ons geeft. Het is nu het moment voor de kindervertelling.
Mogen de kinderen naar voren komen, ja. Sta ik hier zo alleen? Kom maar, mag je op de trap komen zitten? Weinig kinderen. 7 kinderen maar. Waar is iedereen? Ja, zitten heel veel nog in de kerk? Of zijn nog heel veel thuis? Die hebben schrik van de sneeuw. Misschien. Misschien wel. Geeft niks. Jullie mogen ook af en toe even omkijken, want op het grote scherm komen plaatjes die bij het verhaal horen. Oké? Het is een drukte van belang. Dat betekent er zijn heel veel mensen bij Zacharias en Elisabeth in huis. Zacharias en Elisabeth zijn al oude mensen, zie je wel? Waarom is het dan zo druk in hun huis? Er is iets heel bijzonders gebeurd bij hen. Weet je wat? Ik begin even bij het begin. Bijna iets meer dan een jaar geleden, toen was Zacharias, dat is die meneer, Zacharias was aan de beurt om dienst te doen in de tempel. Want Zacharias is priester. En hij was die dag aan de beurt om het reukofferaltaar, om het reukoffer, kijk eens, dat is zo'n gouden tafeltje in de tempel. En dan was Zacharias daar lekkere kruiden op leggen. Die gaan heel lekker ruiken als je die aansteekt. En dat moest Zacharias die dag doen. En dan is daarna dat hij naar buiten moest. Buiten wachten allemaal de mensen, want alle mensen mochten niet in de tempel komen. Zacharias was daar helemaal alleen. Als hij klaar was met die kruiden aansteken en het reukoffer gebracht te hebben, ging hij naar buiten. En daar stonden allemaal mensen op hem te wachten en die ging hij dan zegenen. Dat deed Zacharias wel vaker en die dag ook. En als hij alleen is in de tempel en hij is bezig, staat er ineens iemand bij hem in de tempel. Zacharias die schrikt heel erg natuurlijk. Hij is er altijd alleen, er komt nooit iemand bij. En ineens staat daar een man bij hem. En ook nog een hele bijzondere man. Die man, dat is een engel van de Heere God. En die ziet wel dat Zacharias heel erg schrikt. Daarom zegt hij, wees maar niet bang Zacharias. Ik ben het, een boodschapper van God. En ik kom jou heel fijn nieuws vertellen. God weet, en ik weet dat jullie heel lang hebben gebeden of jullie een kindje mochten krijgen. Ja, zegt Zacharias, maar de laatste jaren niet meer. We zijn nu al zo oud en oude mensen krijgen geen baby's meer, hè. Dus daar zijn we mee gestopt. Maar de engel zegt, de Heere God heeft naar jouw gebeden geluisterd en naar die van Elisabeth. En weet jullie wat? Over iets meer dan een jaar zal Elisabeth een baby krijgen. Een jongetje. En die moeten jullie Johannes noemen. En Johannes zal een heel bijzonder kind zijn. Want hij mag vertellen dat de Heere Jezus komt. Zacharias die zegt, maar hoe weet ik dat dit echt waar is? Het kan toch niet? En dan zegt de engel, weet je wel wie ik ben, Zacharias? Ik ben Gabriel, Gods belangrijkste engel. En omdat jij mij niet gelooft, zul je vanaf vandaag niet meer kunnen praten. En zo gebeurt het ook. Zacharias kan opeens niet meer praten. Als hij naar buiten moet om de mensen te zegenen, kijk eens, de mensen staan buiten op hem te wachten, kan hij niks zeggen. Hij kan alleen maar gebaren. En als zijn dienst klaar is in de tempel, gaat hij naar huis en dan gaat hij naar Elisabeth. En omdat hij kan ook niet aan Elisabeth vertellen wat er is gebeurd, daarom schrijft hij het voor haar op. En na een paar maanden merkt Elisabeth dat ze een kindje gaat krijgen. En als het kindje geboren is, kijk eens, dan komen al die mensen, alle buren, want die hebben zich wel verbaasd. Die zeiden, er is iets aan de hand bij die oude mensen. Er gebeuren allemaal bijzondere dingen. Zacharias kan niet meer praten. We hebben Elisabeth heel veel maanden niet buiten gezien. En nu hebben ze een kindje, zulke oude mensen, nog een kindje. Hoe kan dat toch allemaal? Het is een wonder. Maar ze zijn wel heel blij voor haar. En nu komen ze bij haar, want vandaag zal het kindje zijn naam krijgen. En de buren denken, oh, die gaat vast Zacharias heten, net als zijn vader. Toch, Elisabeth? Noemen jullie het kindje Zacharias? Nee, zegt Elisabeth, hij gaat Johannes heten. Nee, zeggen mensen, Johannes. Die naam komt helemaal niet voor in jullie familie. Weet je wat, we vragen het even aan Zacharias. Maar Zacharias, die kan natuurlijk nog steeds niet praten. En daarom schrijft Zacharias het op. Zacharias schrijft op een bordje voor alle mensen. Schrijft hij op een bordje. Johannes is zijn naam. Precies zoals Elisabeth ook al zei. En precies zoals de engel het heeft verteld aan Zacharias in de tempel. Johannes is zijn naam. Kijk, daar zie je dat hij het opschrijft. En als Zacharias dat heeft gedaan, kan hij opeens weer praten. Hij heeft zijn stem weer terug en hij kan weer vertellen. En dan gaat hij niet eerst vertellen, maar hij gaat eerst zingen voor de Heere God. Hij zingt een lied, noemen we dat, om de Heere God te danken. En hij zegt, we danken de Heere God, want hij stuurt ons een redder die zal vrede brengen. Wie denken jullie dat dat is? Wie zou dat zijn? Weet jij het? Dat is de Heer Jezus. Heel goed, Johanna. Ja, dat is de Heer Jezus. Daar zingt Zacharias van. En die woorden heeft hij niet zelf bedacht. De Heere God geeft hem die woorden om hem te danken. Dat was het verhaal van vandaag. Mogen jullie zo meteen naar de kinderbijbelgroep, denk ik? Geen kinderbijbelgroep. Jullie blijven in de dienst. Jullie hebben allemaal zo'n mooi plankje gekregen. Ja? Mogen jullie dat doen? Mag je weer bij papa en mama gaan zitten?
Kleine Johannes die geboren wordt, krijgt tot taak om de mensen in Israël aan te sporen tot een nieuw leven. Lucas schrijft daarover in zijn evangelie. En hij vertelt, Johannes ging in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. Om zo vergeving van zonde te krijgen. Zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht. Kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen. Adderige broed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. En zeg niet meteen bij jezelf, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? En hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. Wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen en die vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hem, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen bij hem, vraag, en wat moeten wij doen? Toen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoeg met je soldij. Het volk was vol verwachting. En alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, ik doop jullie met water. Maar er komt iemand die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen. Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur. En het kaf in onuitblusbaar vuur verbranden. Op deze wijze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 24. woord bidden. Heer in de hemel, grote God en lieve Vader. We komen bij u in ons gebed. Vanuit een wereld waar het zo donker lijkt. Een wereld die vol is van allerlei dingen. Waar mensen zich druk maken, zich bezig gaan. Hun eigen wegen gaan. Willen wij vol verwachting leven. Vol verwachting. Op wat u in ons leven, in deze wereld, wil doen. Want we kennen u als de God die geeft om deze wereld. Haar niet losliet toen het misging. Maar van uw troon kwam om geboren te worden. Om te gaan waar wij ook gaan en te komen waar wij ook komen. En Heer, we merken ook dat we daar van alles over denken, van alles over kunnen zeggen. Maar dat het soms ook zo moeilijk is om in ons eigen leven ruimte voor u te maken. Om eens even stil te zijn. Om u niet in de reden te vallen. Om niet voor onze beurt te praten. Voor ons te verwonderen over wat u allemaal kunt en wat u allemaal doet. Heer, wilt u ons helpen om naar u te luisteren? Wilt u ons volmaken van uw geest? Zodat uw woorden bij ons binnenkomen. En we de rust hebben om ze te overdenken. Zodat ze ons leven kunnen veranderen. Steeds meer naar Jezus toe. Zegen ons zo. Dat we daarvan gaan leven. En daardoor gaan stralen. In een wereld die zo donker kan zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. Lucas 1, vers 5 tot 25. En daarna zingen we opwekking 367.
Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharia eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden, terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: "Wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel: hoe kan ik weten of dit waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten.
Straks na de preek zingen we opwekking 570. Als de evangelist Lucas zijn boek gaat schrijven, dan schrijft hij bij het begin te willen beginnen. Hij heeft alles precies uitgezocht en op een rijtje gezet. En dan blijkt dat begin van het boek over Jezus. Niet over Jezus te gaan, maar over de oude priester Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En dat gaat ook over God die op bezoek komt in deze wereld. In het verhaal loopt dat namelijk zo'n beetje door elkaar. Dat hoor je bijvoorbeeld als je Gods boodschapper Gabriel hoort vertellen wat de geboorte van Johannes zal doen. Hij zegt tegen Zacharia: jij zult blij en gelukkig zijn. En zijn geboorte zal heel veel andere mensen blij maken. Johannes zal de voorbode van Gods bezoek zijn. En het volk Israël gereed maken voor de komst van de Heer. En tegelijkertijd maakt hij ook een einde aan het drama dat de familie Zacharias al zo lang met zich meesleept. Elisabeth zei: de mensen vonden mij niets waard, omdat ik geen kinderen kon krijgen. Maar de Heer heeft ervoor gezorgd dat ik zwanger geworden ben. De Heer is goed voor mij. Het verhaal over Jezus begint bij God die zijn stem doet horen aan een kinderloze man en een priester van de Allerhoogste, een priester van een volk. En als God zijn stem doet horen, is het al honderden jaren stil. Want met de laatste profeet Maleachi ging het Oude Testament dicht. Als Maleachi zijn pen neerlegt, gaat God honderden jaren zwijgen. En moet het volk Israël het doen met de laatste woorden van de Heer. Die woorden zijn veelbelovend. De Heer zal de profeet Elia weer sturen om ervoor te zorgen dat mensen weer in vrede met elkaar en met God zullen kunnen gaan leven. Dat is de laatste belofte in het Oude Testament. Daar gaat het boek dicht, met een open einde. Maar het wordt wel stil. En vanwege die belofte dat Elia zal komen, zetten die Joodse gelovigen nu nog bij bijzondere gelegenheden altijd een lege stoel klaar. Een stoel bestemd voor Elia. En op de avond van het paasfeest wordt er ook vast een glas wijn voor hem ingeschonken. Want hij kan zomaar op bezoek komen. De lege stoel is een teken van hoop en van verwachting. Van uitzien naar iets nieuws. Naar de tijd waarin God beloften waar gaat maken. In een wereld, in een leven waarin het soms zo oorverdovend stil kan zijn vanuit de hemel. Een tijd waarin God er niet lijkt te zijn, omdat hij alsmaar zwijgt. Alsof hij niet meer spreken kan. Een tijd die niet alleen stil, maar ook donker is. Want wij kunnen er zomaar overheen lezen. Maar als Lucas precies heeft uitgezocht en alles op een rijtje heeft gezet, dan wil hij ons dit ook echt laten zien. Het is de tijd dat Herodes koning is. Zo begint hij. En dat is voor het volk van God een doorn in het oog. Een enorme aanslag op wie ze zijn. Zij zijn Gods geliefde volk. Kinderen van Jacob. Een volk dat haar trots ook vindt in haar koning. Een zoon van David op de troon. Dat betekende dat God om je gaf. Dat God met je was. Maar nu zit daar Herodes. De Edomiet. Geen zoon van Jacob. Maar een kind van Esau. daar neergezet door de Romeinse bezitters. Een nare en een wrede man. Een sluwe vos. Vol angst en achterdocht bouwt hij forten en muren om zichzelf veilig te banen. Waar hij het gewone volk dan weer voor laat betalen. En krijgt hij een vermoeden dat iemand zijn plek in wil nemen, dan schrikt hij er niet voor terug om hem of haar te doden. Of het nu zijn eigen kinderen zijn of dat het zijn eigen vrouw is. Dat maakt hem niet uit. En die Herodes, hij hangt boven de ingang van de tempel. Hangt hij een afbeelding van een adelaar. Het teken van een Romeinse bezitting. Hij eigent zich de macht toe om hoge priesters te benoemen. En weer de laan uit te sturen. Het volk vindt onder zijn bewind wel een weg om te overleven. Maar gaat er ook heel erg onder gebukt. Moet vrijheden opgeven. En kan haar identiteit niet uitleven. Omdat die vreemde het voor het zeggen heeft. Over hun leven. Omdat ze zo geleefd lijken te worden. En behalve een stille en een donkere tijd. Is het ook een tijd die lijkt stil te staan. Er gebeurt niet zo heel veel meer tussen God en zijn mensen. Oh, de routine is er wel. Alles gaat zijn gewone gang. Er wordt dagelijks geofferd en gebeden. Om de beurt doen de priesters hun dienst. Maar het leven, de geest, lijkt eruit. Steeds opnieuw hetzelfde. Zonder dat er iets verandert. Als een vlieg tegen de binnenkant van een ruit. Die vruchteloos probeert te ontsnappen. Alsof vandaag net zo zal worden als morgen en als gisteren. Zacharias en Elisabeth, zo zegt Lucas, waren eerlijke mensen die zich precies aan de wetten van God hielden. Toch was het stel onvruchtbaar gebleken. En had dat vrome leven geen nieuw leven voortgebracht. Zo vormde hun leven ook wel een beeld van hun tijd. De offers, ze rookten op het juiste moment. Er was een heel systeem ontwikkeld voor dienstdoende ambtsdragers. Maar het kwam niet verder dan alsmaar dat rondje rond de kerk. Het onderweg zijn. Het verder komen. De groei. Het is eruit. Een stille, donkere en vruchteloze tijd. Een tijd waarin mensen nog wel durven hopen. Misschien tegen beter in, weten in. Een tijd waarin mensen nog wel aan God willen geven. Hem zoeken. En in die tijd is Zacharias aan de beurt om het reukoffer te brengen. Een gave voor God die heel erg symbool staat voor het gebed van de mens. En Zacharias zal zo meteen het heiligdom binnengaan. Geen mens zal hem daar volgen. Geen ander mens zal zien wat daar gebeurt. Alleen de priester mag zo dicht bij God komen. En straks zullen de mensen er wel iets van merken. Als de priester weer naar buiten komt. Even kunnen ze dan ruiken aan die wierook die om zijn hoofd hangt. Er is iemand zo dicht als mogelijk bij God geweest. Hij heeft daar binnen, zoals wij hier buiten op het plein, gebeden om het onwaarschijnlijke. De komst van een redder De komst van de Messias, een verlosser, of op zijn minst zijn voorbode Elia. De mensen zijn benieuwd. Zou de priester iets gehoord hebben van God? Zou God al iets van zich laten horen? Of zou alles er weer hetzelfde uitzien als de reuk om zijn hoofd is verdwenen? Zal het vol verwachting bidden, niet meer doen dan alleen maar helpend zijn om berusten te leren? Zoals met het klimmen van de jaren het gebed om een kindje in het huis van Zacharias ook wel zal zijn verstopt. Nou, zo geeft Lucas een beeld van een tijd rond het jaar nul. Een beeld wat zomaar ook het leven van vandaag kan zijn. Ik zou zo graag wat van God horen. Omdat ik gebukt ga. Onder alles wat het leven kan beheersen. Omdat ik me vrij zou willen voelen. Waar ik me zo geleefd weet. Door alles wat er op me afkomt en wat ik al wel niet moet doen. Omdat mijn bidden lijkt te weerkaatsen tegen de hemel. En waar mensen Zacharias naar binnen zien gaan. Zoals de priester in die tijd altijd naar binnen ging. Daar geeft Lucas ons, zijn lezers, een enorme voorsprong op de mensen op het plein. Want als Lucas precies alles heeft uitgezocht en op een rijtje heeft gezet voor zijn boek over Jezus, dan vertelt hij het niet zomaar. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar. Lucas vertelt dat om bellen te laten rinkelen. Een onvruchtbare vrouw. Waar heb je dat eerder gehoord? Zo wil hij zeggen. Abraham en Sarah, Rachel, Simson, Samuel. Als Bijbellezer weet je. Als het verhaal begint met een onvruchtbare vrouw, dan gaat God aan iets groots, aan iets nieuws beginnen. Waar het voor mensen onmogelijk is, daar is voor God niets onmogelijk. Daar gaat Hij zijn beloften waarmaken. En ook de namen van het bejaarde stel kondigen al aan dat er iets gaat gebeuren. Zacharias, God gedenkt. En Elisabeth, God belooft. Zelf verwachten ze niets meer. Zacharias zal het nog wel eens een cadeautje ontvangen hebben. Dat hij een keer mocht dienen in de tempel. Dat hij op de drempel van zijn leven nog het gevoel kreeg van betekenis te zijn. Elisabeth heeft door het leven geleerd om zichzelf niets waard te vinden. En het laat zich raden hoe haar dat gekrast heeft. En misschien ook wel hoe dat van invloed is geweest in de relatie tussen haar en haar man en haar omgeving. Maar dan doet God van zich horen. Na zo'n 400 jaar doorbreekt hij voor mensen, helemaal onverwacht, de stilte. En komt hij op bezoek bij Zacharias en bij de mensen. En zijn eerste woorden van het nieuwe begin zijn dan: wees niet bang. En de engel Gabriel vertelt de biddende Zacharias: je gebed is verhoord. En de priester moet gedacht hebben: mijn gebed en het gebed van mijn volk om een Messias. Een mooiere boodschap kan de engel niet brengen. Een redder, is het echt zover? Wou dat dat in mijn diensttijd mag gebeuren. Niet te geloven. Maar dan spreekt de engel verder. En vertelt hij welke rol Zacharias en zijn vrouw Elisabeth zullen krijgen. Je gebed is verhoord. En dat betekent dat je vrouw een zoon zal krijgen. En dat je hem God is genadig moet noemen. En Zacharias mond valt open. Terwijl de engel verder vertelt. Hij zal op de stoel van Elia gaan zitten. En het volk klaarmaken voor de komst van de Heer. Relaties helen en verhoudingen goed maken. In Gods gezin. Hij zal de mensen uitdagen. Zich weer tot God te keren. En intens met God te gaan leven. En waar wij bij het horen van die woorden ons misschien afvragen. Ja, maar het zit toch al goed. Elisabeth en Zacharias waren toch eerlijke mensen die zich heel precies aan de wetten van God hielden. En er staat toch een heel plein vol bidders. Wat moet er nou nog meer gebeuren? Daar heeft Zacharias heel andere vragen. En zo. Hoe kan dat? En hoe weet ik of dat waar is? En hoezo spelen wij een rol in de komst van de redder? Hij zoekt een teken naar iets dat hem helpt om te geloven. En dan lijkt het of de engel Gabriel zijn handen in zijn zijden. Zijn ruimte inneemt en zegt: Zacharias, zie je wel wie je voor je hebt? Ik ben Gabriel die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je het goede nieuws te brengen. En jij vraagt mij hoe dit kan? Het lukt jou niet om mijn woorden te geloven, te bevatten. Ik zal je verdiende straf geven, omdat je niet gelooft. Nee, dat zegt de engel niet. Je verdient de straf. Hij legt Zacharias wel het zwijgen op. Die wil en die kan en die zal bij dit ongelofelijke bericht 100.000 vragen willen stellen. Zoals een klein kind dat kan doen. Als je hem groot nieuws vertelt dat het niet kan bevatten. Je krijgt een broertje, we gaan verhuizen, we gaan daarheen op vakantie. Dan leg je op een gegeven moment je vinger op die vragende mond. Dan zeg je: stop maar met vragen. Als we er zijn, als het zover is, dan zul je het zien. De engel maakt duidelijk. Zacharias, als God van zich doet horen, kun je maar liever niet in de reden vallen. En sprakeloos komt Zacharias naar buiten. Hij kan alleen nog maar gebaren. En natuurlijk worden de mensen daar niet veel wijzer van. Gebaren, sorry, ik ben een oude man en ik was in slaap gevallen. Dat is nog te doen. Maar hoe vertel je? Ik heb een engel ontmoet. En die heeft gezegd dat ik op mijn oude dag vader word. Van de voorbode van de Messias. Zacharias. Hij moet zwijgen. Over wat hij nog niet bevatten kan. Om God die na zo lange tijd van zich doet horen. Niet in de reden te vallen. En daar zit voor ons een uitdaging in om naar het kerstfeest toe te leven. Wij geloven dat God in deze wereld gekomen is. Om de wereld te redden. En tegelijk kunnen we daar zoveel vragen bij hebben. Als we om ons heen kijken. Als we naar onszelf kijken. van de vrede op aarde. Zien we met onze ogen nog zo weinig. Het leven kan nog zo'n puinhoop blijken. Alsof de komst van God naar deze wereld niets veranderd heeft. Het kan helpen om onszelf dan ook eens even het zwijgen op te leggen. Om God niet in de rede te vallen als Hij van zich doet spreken. Om stil te zijn en even niets te vragen, niets te zeggen, te wachten, te zien hoe God zijn belofte waarmaakt. Wat er met Zacharias gebeurt, daagt ons misschien wel uit om onszelf net zo achter Zacharias te scharen als Elisabeth deed. Zij laat ook niks van zich horen. 5 maanden laat ze zich niet zien. Waarom niet? Om niet te hoeven spreken over wat God in haar leven voor wonderlijks doet. Totdat de feiten zichtbaar gaan spreken. Stil zijn. God niet in de rede vallen. Het kan zomaar de ruimte zijn die nodig is om te groeien in geloof en vertrouwen. In die stilte veranderde het spreken van Zacharias van hoe kan dit nou waar zijn? In alle eer aan God. Hij is gekomen om zijn volk te bevrijden. Zo toonde hij zijn liefde. Hij is zijn belofte. Niet vergeten. Amen.
de mededelingen. De collecte van zometeen is voor Emma Bukwini, dus voor onze broeders en zusters in Kutu in Zuid-Afrika. En de bloemen gaan als goed van de gemeente naar Arend en Tine Kastelein voor al het werk dat ze doen voor de Alpha-cursus. En u hoeft geen hand op te steken, want er waren al zoveel aanmeldingen van mensen die graag wilden brengen. Dus dat is voor elkaar. Aanstaande donderdag 14 december vieren we kerst met een grote groep 70-plussers in ons kerkgebouw. Het aantal opgaves nadert de 50 al, waaronder ook een aantal mensen uit de wijk. Het kerstverhaal wordt verteld, we zingen met elkaar en daarnaast is er volop ruimte voor ontmoeting. En als besluit is er een buffet, dat zal wel smaken. We hopen op een goede en door God gezegende bijeenkomst. Op zondag 17 december is er weer een Best Live avond vanaf 19:30. Het thema is Red Lights. Sprekers zijn Jane Sonder en Henk Stoorvogel. We gaan luisteren naar bijzondere verhalen van doodgewone mensen. Wat hebben we te maken met meisjes die in de prostitutie werken? En wat hebben we te maken met hashtag MeToo? Hoe gaan we als jongens en meisjes op een respectvolle manier met elkaar om? Als je nou meer wilt weten over dit actuele, kwetsbare en misschien ook wel wat ongemakkelijke thema en je bent 16 jaar of ouder, kom dan volgende week zondag 17 december naar Best Life om 19:30.
Dan zullen we nu de voorbeden gaan doen. Even ter controle, ben ik ook achter in de zaal goed verstaanbaar? Ja, prima. Ik heb de volgende gebedspunten. We zullen bidden voor Reza en Fridon, onze Afghaanse broeders. Reza zou namelijk 13 december een belangrijke zitting in de rechtbank hebben en we willen daar graag voor bidden. Een zegen voor hem en ook voor die zitting in de rechtbank. Voor Fridon willen we bidden. Hij heeft aanstaande 15 december een nieuwe kennismaking met een nieuwe advocaat. En we willen ook graag bidden of dat tot zegen mag zijn. U heeft al gehoord met de bloemen. We mogen dankbaar zijn voor de Alpha-cursus. Het is een goede afsluiting geweest. We willen danken voor het team. Ook danken voor de deelnemers. En er is ons het bericht gegeven dat zelfs enkele mensen zich willen laten dopen. Weliswaar in een andere gemeente, maar daar zeker iets om dankbaar voor te zijn. Ik wil ook bidden voor Ronald Sonnemans. Zijn vader is na een intensieve ziekteperiode overleden. En we willen voor Ronald en voor de familie Sonnemans bidden voor troost en kracht. Mag ik jullie voorgaan in gebed? Lieve Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u, Heer, dat we hier vanmorgen weer bij elkaar mochten zijn. Als broeders en zusters, in uw naam, Heer Jezus, om uw woord te horen. En we maken het ons blij, Heer, ook in deze periode weer van Advent, om die oude verhalen weer opnieuw en met nieuwe kracht te horen. Hoe u, Heere God, trouw bent en vasthoudt aan uw woord en aan uw volk. Heere God, we danken u dat uw boodschap ook bij Zacharias en bij Elisabeth gekomen is. Dat Johannes geboren is. Dat we in deze periode die voor ons ligt ook kerst mogen vieren. En wilt u ons ook geven, Heer, in deze periode als we alles weer gaan versieren, dat we ook stil mogen staan bij wat er echt gebeurd is, dat u geboren bent, Heer Jezus. En wat die boodschap ook voor ons en voor de mensen om ons heen in de 21ste eeuw van betekenis kan zijn. Wilt u toch ook geven, Heer, dat we zo aanknopingspunten mogen vinden voor gesprekken met mensen om ons heen, om over die boodschap van vrede en van redding te spreken. Heere God, we willen ook bidden voor Reza en Fridon. Ze zitten al zo lang in een traject, Heere, waarin ze moeten bewijzen dat ze wel echt christen zijn, Heere. Terwijl ze toch hier in de gemeente, Heere, uw naam beleden hebben en in uw naam gedoopt zijn. Heere God, we willen bidden voor deze twee broeders. Wilt u voor Reza de zitting in de rechtbank zegenen, Heer? En ook de mensen die daarbij betrokken zijn. En ook als Fridon een nieuwe advocaat krijgt, Heere, wilt u dat traject dan ook zegenen? Wilt u deze twee broeders, Heere, heel veel kracht en wijsheid geven? En Heere God, we danken u voor de Alpha-cursus. Al zoveel jaren actief hier in Eindhoven. En ook deze keer weer, Heer, een hele goede periode geweest. Heer, we danken u voor de actieve en betrokken inzet van teamleden. Ook voor Arend en Tine, heren, die zich al jarenlang inzetten voor de Alpha-cursus. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat ook deze keer mensen tot geloof zijn gekomen en zich willen laten dopen in uw naam, Heere Jezus. Wat bijzonder en mooi is dat. Heer, en wilt u ook alle andere deelnemers zegenen? Als er nog twijfel is, als er nog vragen zijn, gaat u met ze mee. Laat niet los, Heere, en raak hun harten aan. Heer, we blijven ook, willen ook graag bidden voor Ronald Sonnemans. Zijn vader is overleden, Heere, na een intensieve ziekteperiode. En willen voor Ronald en voor familie Sonnemans bidden, Heer, of u in deze moeilijke periode van rouw nabij wil zijn. Troost en kracht wil geven. Het licht wil zijn in de duisternis. Heer, en we blijven ook bidden voor Erwin Vijfwinkel en voor Evelien en de kinderen. Wilt u de behandeling zegenen en ook in deze moeilijke periode met dit gezin meegaan en kracht geven, Heer. Heere God, we willen bidden voor vrede voor deze wereld. We willen bidden voor vrede in het Midden-Oosten en vrede ook voor uw volk Israël. We willen bidden voor vrede voor Jeruzalem. Hemelse Vader, al het geweld in deze wereld, alle ellende en pijn, Heer, het overweldigt ons soms. We weten er geen raad mee. Maar we geloven en belijden, Heer, dat u de Alpha en de Omega bent. U bent het begin en het einde. U heeft alles in uw hand. En na uw belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Heer Jezus, u bent gekomen. Heer, en u komt terug. U bent onze koning. U hebt het volbracht. Wilt u ons zo vandaag en ook de komende week weer alle kracht en zegen geven, Heere, waar onze wegen ons ook heen mogen leiden. Houdt u ons vast in uw genade. Hemelse Vader, in Jezus' naam. Amen.
Jongens en meisjes, broers en zussen in de Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. En u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en vrede geven.